Welkom bij Goudquartz. Mijn naam is Bart Brans en in Goudquartz informeer ik u elke week over edelmetalen, ontwikkelingen in het monetair systeem en het relevante economische nieuws. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudquartz, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brans, ik ben de edelmetaalspecialist bij Gold Republic en ik begin direct even met de koers. De koers van goud en het is vandaag 10 november, het is vrijdag, het is ongeveer 1:30 in de middag en de koers van goud staat op 58.600 euro per kilo en de koers van zilver op zo'n 676 euro per kilo. Nou ja, ik blijf direct even bij die koers hangen. Vorige week leek het er nog op dat we een nieuwe all-time high gingen bereiken. Ik heb toen ook via een peiling aan jullie gevraagd, hoe lang gaat het nog duren? Nou, een groot deel dacht ruim 50% voor het einde van 2023. Ben ik het nog steeds mee eens hoor. Maar ik heb vorige week ook gezegd, zou mij niets verbazen als die 60.000 euro per kilo een soort nieuw normaal wordt. Dat is het in ieder geval nog niet. En dan ben ik toch altijd blij dat ik daarbij aangeef dat ik 1. geen goeroe ben. 2. dat die kristallenbol nog steeds ontbreekt. En 3. dat als die koers toch weer wat corrigeert, en dat heeft hij gedaan, dat je, stel je hebt gekocht tegen die iets meer dan 61.000 euro per kilo, dat een lagere koers altijd een kans is om te dollar cost averagen. Nou, wat me vooral ook opvalt natuurlijk nu is dat ondanks dat die koers van goud nog steeds met 58.600 euro vrij hoog is, dat die koers van zilver toch wat achterblijft. 676 euro per kilo op dit moment. Ja, goed. Stel, je gelooft in zilver. Wellicht dat dit dan een mogelijkheid is voor je om te zeggen, nou, we zien historisch dat die koers van zilver vaak procentueel in ieder geval goed die koers van goud bijhoudt in een bull market en op een bepaald moment zelfs inhaalt. Ja, dan is dit wellicht een mogelijkheid om te zeggen, ik breid ook mijn zilverpositie wat uit. Nou, dat gezegd hebbende, ja, ik heb vandaag op Twitter, of X, heb ik ook jullie even gevraagd te reageren op mijn vraag. Stel, je hebt bitcoin. Hoeveel heb je er dan van nodig op het moment dat je in 2040 een comfortabel leven wilt leiden? Want de koers van bitcoin doet het gewoon heel erg goed de laatste weken. Staat op dit moment op zo'n $37.000 per bitcoin. En ja, vertaal je dat naar euro's, kom je op een ruime 34.000 euro per bitcoin uit. Ja, en ik vond het toch wel een interessante vraag. Want er zijn natuurlijk uiteindelijk straks 21 miljoen bitcoins beschikbaar. Die overigens allemaal weer te verdelen zijn in 100 miljoen satoshis. Maar 21 miljoen bitcoins, het worden er nooit 21 miljoen en 1. En dan is dus de vraag, wanneer kun jij comfortabel leven als je straks bitcoins hebt? Nou ja, de vraag was, is dat dan tussen 0,1 en 0,5 bitcoin, tussen de 1 en de 5 bitcoin, of 0,5 en 1 bitcoin tussen de 1 en de 10, of 10 of meer? En ik vind het wel leuk, ik heb tot nu toe zo'n, ik kijk heel even opzij, ik heb tot nu toe zo'n kleine 400 stemmen op die peiling gekregen van jullie. En de meerderheid zegt ofwel tussen de 0,1 en 0,5 bitcoin, of tussen de 1 en de 10 bitcoin. Dus ja, allebei staan ze op 29%. Nou ja, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar wat jullie vinden. Die peiling die is nog een uur of 20 is die in de lucht. Dus laat het vooral weten. Volg mij natuurlijk ook even op X als je dat nog niet doet. Nou ja, terug dan naar die koers van goud om daar even mee af te sluiten. Als we nu naar de financiële wereld kijken, is er dan iets om positief over te zijn? Dat is de vraag. En ik denk altijd, zeker in mijn verdeling van mijn portefeuille, mijn investeringen, denk ik altijd, wat gaat de komende jaren ons brengen op financieel gebied? Ja, ja, dan is er eigenlijk niets waarvan ik positief kan worden. En als jullie wel iets zien, laat het mij gerust weten hieronder in de comments, want ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het ook helemaal niet erg om goed nieuws te brengen. Als er goed nieuws is, dan wil ik dat heel graag brengen. Als er fundamentele redenen zijn om te denken, nou ja, dit is het moment om nu al je goud te verkopen, want het ziet er allemaal heel rooskleurig uit, laat het me gerust weten. Want ik denk dat dat het dan in ieder geval iets is wat ik hier kan verkondigen. Nou ja, dat gezegd hebbende gaan we eventjes, we blijven even dicht bij huis. Want ik wil het heel even graag met jullie hebben over die coronasteun. Nou, we weten het allemaal, ondernemers werd verboden om te ondernemen. En werden daarvoor gecompenseerd door de overheid. Nou, altijd, ja, laat een overheid dat nooit doen. Je moet een overheid nooit zoveel macht geven dat zij kunnen bepalen of jij wel of niet je café mag openen bijvoorbeeld. Of je retailwinkel. Nou, noem het maar op. Als een overheid zich daarmee gaat bemoeien, dan weet je dat het slecht afloopt. En dat is het ook, hè? Want we hebben ongeveer 2,3 miljoen ondernemers in Nederland. Een kwart daarvan is technisch failliet. Dat zijn 575.000 ondernemers. Ondernemingen. De helft daarvan is ook eigenlijk niet meer te redden. 237.500 ondernemingen. En wat blijkt nu van die coronasteun? Een kwart van die steun is gegaan naar bedrijven die het al moeilijk hadden. Kijk, er zijn ook gewoon ondernemers die denken, ik ga iets starten. En wat blijkt, die onderneming is niet levensvatbaar. Naar de dienst of het product is gewoon geen vraag. Nou, dat kun je dan, als je heel erg gepassioneerd bent, kun je dat even volhouden. Maar er komt een moment waarop dat niet meer kan. En dan kun je namelijk niet meer aan je verplichtingen voldoen. En dan ben je technisch failliet. En op het moment dat dan de rekeningen ook echt niet meer betaald kunnen worden, dan ben je ook failliet. Nou ja, stel, er gaan de komende paar jaar 237.500 ondernemingen failliet. Dat zou een ontzettende klap zijn, niet alleen maar voor de mensen die onderneming zijn gestart, maar ook voor alle mensen die er werken, voor alle eventuele schuldeisers zou dat een enorm probleem zijn, maar ook voor u en mij. Want wij staan garant voor al die coronasteun. Dat is niet, dat zijn niet individuen die hebben besloten om te investeren in een onderneming. Nee, dat zijn miljarden aan belastingeuro's die naar die coronasteun zijn gegaan. En begrijp niet verkeerd, iedere onderneming die niet mag ondernemen, omdat de overheid zegt, we zitten in een situatie en alle deuren gaan dicht, die moeten uiteraard gecompenseerd worden. Maar die bureaucratie in zo'n overheid, die zorgt er altijd voor dat er misallocatie van middelen plaatsvindt. En die misallocatie van middelen gaat altijd ten koste van ons allemaal. En ja, ik vind dat belangrijk om dat te noemen, omdat het ons ook een collectieve les zou moeten leren dat we dit niet meer moeten toestaan. En dat we dit soort situaties ook niet aan een overheid moeten overlaten. En je moet de overheid gewoon niet die macht geven. En dan ga ik naar het volgende onderwerp. Want ja, dat gaat dan over de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, die eigenlijk zegt, nee, we moeten meer aan overheden overlaten. We moeten verder centraliseren. Want wat heeft hij gezegd? Hij is het eens met het uitgeven van eurobonds. Nou ja, een expert op het gebied van eurobonds is natuurlijk Arno Wellens. Maar het gaat er eigenlijk om dat we met de hele EU schulden gaan maken. En dat de Europese Unie gecentraliseerd daarvoor zelf ook schulden mag uitgeven, kredieten mag afsluiten om, ja, wat Klaas Knot dan ook noemt, bredere, overkoepelende, landen overkoepelende uitdagingen om die aan te gaan. Ja, nou ja, goed. Het hele Europroject is natuurlijk langzaam maar zeker aan het worden tot datgene wat, en 20 jaar geleden was je een complottheorist, een samensweerder en een complotdenker, moet ik zeggen. En langzaam maar zeker krijgen die mensen steeds meer gelijk. En ik mag blij zijn, ik was een van die mensen die eigenlijk al jaren zegt, ja, dit project, 1, uiteindelijk gaat het falen. Maar 2, voordat het faalt, zal er nog heel veel leed moeten worden geleden. En een van die instrumenten dat leed zal veroorzaken, ja, dat is natuurlijk een euro-obligatie. Een obligatie die je niet als land uitgeeft, maar die je als hele als Europees blok uitgeeft. Want wat veroorzaakt dat leed? Ja, de fiscale discipline die en sommige landen wel hebben en andere landen helemaal niet hebben. En nou ja, Klaas Knot geeft wel aan, op het moment dat we dit gaan doen, dan moeten we die fiscale discipline, die moeten we verscherpen. Ja, dan vind ik het toch goed om de president van de Nederlandse Bank er even op te wijzen. Namelijk twee afspraken die we hebben gemaakt toen we de euro introduceerden. Namelijk de afspraak dat het bruto binnenlands product, dat de schuld nooit hoger mocht zijn dan 60% daarvan. En twee, dat het begrotingstekort nooit hoger mocht zijn dan 3% daarvan. Ja, die afspraken, dat zijn twee fundamentele Europese afspraken waar alle landen die zich bij de EU hebben gevoegd akkoord voor hebben gegeven. Niet één jaar is het gelukt om ons aan één van die twee van de vele afspraken te houden. Dus vanaf het allereerste begin, de introductie van die euro als valuta, hebben we die afspraken, daar hebben we ons niet aan gehouden. Nou ja, dat lijkt me genoeg. En dat lijkt me genoeg als je 22 jaar in zo'n experiment zit, dat als dat niet één jaar lukt, dat je dan zegt, ja, het gaat niet lukken. Het gaat gewoon niet lukken. De verschillen zijn te groot. Ja, die verschillen die zijn ook te groot. Die worden ook niet kleiner. Die worden hooguit groter. En het gaat dus ook niet lukken om die fiscale discipline te vergroten. Ja, er is één manier waarop dat kan. En daar is het deze week ook over gegaan in Brussel. En dat is met repressie. Met keiharde financiële repressie. Niet voor die overheden overigens, maar voor u en mij. En in het kader daarvan is besloten, ondanks dat ook het Nederlandse parlement daartegen heeft gestemd, om de Europese Identity Wallet, om die verder te gaan ontwikkelen en ook te gaan introduceren. Ja, en onder stoom en kokend water, want een aantal van jullie zullen zeggen, ja, nou Bart, die introductie van die een digitale euro en die euro-wallet, dat gaat nog jaren duren. En let wel, overheden zijn bijzonder incompetent. Hè? Daar ben ik het helemaal mee eens. Die kunnen eigenlijk niets. Maar ik vermoed dat de introductiedatum daarvan best wel eens een stuk naar voren kan worden geschoven. Waarom? Nou ja, omdat anders de eurozone uit elkaar valt. Dus ik denk onder stoom en kokend water zal binnen wellicht 2 jaar, dus 2025, misschien 2026, die Europese identiteit en wellicht ook daaraan gekoppeld een wallet en misschien daarin ook al digitale euro's worden geïntroduceerd. Om vervolgens te zeggen, ja, die financiële repressie, die gaan we flink opschroeven. Ja, en ik vind het toch belangrijk om iedereen daarvoor, ja, ik zou willen zeggen, te waarschuwen. Te waarschuwen dat dit eraan komt. Dat dit geen, het is geen complot, want het is gewoon toegegeven. De tijdslijn, ja, die is niet net iets anders. Want ik denk dat voor die tijd gaat er zoveel mis, dat ofwel die eurozone het sowieso niet volhoudt. En hij houdt het niet vol, hè. Alleen het leed dat moet worden geleden wordt langer. Maar dat vervolgens die digitale euro best wel snel kan worden geïntroduceerd en ook de financiële repressie stevig kan worden opgeschroefd. Nou ja, we gaan dat merken. En ik hoop ook tegen die tijd natuurlijk daarvan hier vanuit Gold Republic verslag te kunnen doen. Nou, laatste puntje waar ik toch nog even kort bij wil stilstaan, dat is het falen van banken in de Verenigde Staten. Begin dit jaar was de hele wereld, ja, die was toch wel onder de indruk van het falen van een aantal grote banken. Een aantal grote banken waar honderden miljarden bij verloren zijn gegaan. En de Amerikaanse overheid ook heeft gezegd, nou, wij springen daarin, wij nemen eigenlijk die bank over. En wij zorgen dat iedereen die daar zijn spaarcentjes had staan, dat die wordt gecompenseerd. Er is nog een bank failliet gegaan. Citizens Bank. Ja, toch ook weer een forse lokale, moet ik zeggen. Maar een lokale bank. En ook die is failliet gegaan. Het verschil alleen. Dat vind ik toch wel goed om even te benoemen. Heeft u er iets over gehoord? Hebben jullie daar wat over gehoord? Dat er een vijfde bank in Amerika in 2023 failliet is gegaan. Nou ja. Ik heb geen enkele grote publicatie daarover gehoord. Of ja, dus Het lijkt erop alsof we, naast dat we overal in de wereld allerlei conflicten zien losbreken, dat er digitale ID's doorheen worden geramd, dat ook de World Health Organization 193 landen zover krijgt om een bepaalde overeenkomst te tekenen, dat ook het falen van grote financiële instituten gewoon niet meer wordt genoemd. Dat dat eigenlijk onder de, ja, de zogenoemde pet wordt gehouden. En nou ja, ik denk dat als dit soort dingen gebeuren, dan moet je, zoals Ab Flipsen zou zeggen, op scherp staan. Dan moet je op scherp staan en dan moet je ook echt over je eigen situatie gaan nadenken. Doe dat dus, zou mijn oproep zijn. Zorg dat je op de hoogte blijft van alles wat er gaande is. Probeer ook alternatieve nieuwsbronnen daarvoor te vinden. Als je iets hoort dat er iets gaande is, kijk dan niet naar RTL of de NOS, want nou, daar ga je het niet vinden. Kijk dan op YouTube, kijk in Telegram-groepen en vind daar het nieuws dat in ieder geval bij de mainstream niet wordt benoemd. Ja, goed. Ik hoop dat jullie dit weer een interessante uitzending hebben gevonden. Is dat het geval? Like dan natuurlijk deze video even. Ben je nog niet geabonneerd op het YouTube-kanaal van God's Republic? Ja, die 30.000 voor het einde van dit jaar moet toch te halen zijn. Abonneer je even op het YouTube-kanaal van God's Republic en like deze video. Heb je een vraag, een opmerking of zie jij een ontzettend rooskleurige toekomst als het gaat om de wereldfinanciën? Laat het hieronder weten en dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Goudkoorts.
Dank voor het luisteren. Vond je dit een mooie uitzending? Deel hem dan gerust. Geef ons, als je het nog niet hebt gedaan, ook even een rating. Je kunt ook altijd even reageren op onze social media. Tot een volgende aflevering.